Ja, goedenavond. Het is fijn om elkaar weer te zien, te ontmoeten hier in deze huiskamer. En ook gaan we weer vanavond verder met Handelingen 18, het laatste gedeelte, en Handelingen 19, het eerste gedeelte. En goed, zullen we bidden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn en dat we weer doen met uw woord in ons midden. We danken u voor het verslag van Paulus op reis in Handelingen, zo lang geleden. We danken u dat het voor ons bewaard is gebleven. Het is uw woord. En we danken u dat we daaruit ook lering kunnen halen voor ons eigen leven, voor ons geloof. We danken u dat we het voetspoor mogen volgen. En we danken u dat, Vader, dat veel oplevert aan geestelijke rijkdom en ook geestelijk zicht. We danken u dat u uitroept in deze tijd, Vader, nog steeds, tot het moment dat de bazuin klinkt. En we danken u, Vader, dat we door u al die leden wereldwijd geroepen worden en op vele plaatsen dat geweldige woord mag klinken. We danken u voor de verbondenheid die we ook mogen hebben met velen wereldwijd. We danken u voor het geweldige evangelie wat u ons hebt doen leren kennen. Het evangelie van Paulus. We danken u, Vader, dat dat ook steeds weer centraal mag staan. En ook, Vader, we danken u voor een luisterend oor, een luisterend hart waarin u werkt. En we bidden ook vanavond om die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. En ook dat we waardig mogen wandelen aan die hoge roeping waarmee u ons roept, met alle geestelijke wijsheid en inzicht. We danken u dat u ons wilt leiden in uw woorden. Mogen het uw woorden zijn, wilt u overdracht en uitdrukking geven, wijsheid in het spreken. En dank u wel dat u ons oor opnieuw te luisteren legt bij dat wat u zegt. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan verder in Handelingen. En dan moet ik even een kleine aanpassing doen. En we hebben ook een kaartje, Paulus' derde reis. En dat is, hier ziet u een fragment eigenlijk van zijn derde reis. Want het is niet helemaal compleet, maar we gaan. U heeft ook een kaartje, krijgt u uitgedeeld. En als u dat ook thuis wil ontvangen later, dan kunt u dat natuurlijk toegestuurd krijgen. Paulus' derde reis. En we hebben vorige keer gezien dat hij via Efeze, waar hij maar heel kort was, naar Jeruzalem is gegaan. Dat is eigenlijk vrijwel zeker, Caesarea. Maar hij is ook uit de beschrijving weten wij dat hij waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk ook in Jeruzalem geweest is. En dat heeft ook te maken met de gelofte, de Nazireer gelofte die hij op zich had genomen. Althans, dat nemen wij aan dat dat zo is. En daar natuurlijk vorige keer hebben we ook gememoreerd dat daar de meningen over verdeeld zijn. Maar het kan heel goed, gezien de omstandigheden, de dubbele bediening die Paulus toen nog had, vanaf Handelingen 15, het apostelconvent, dat hij en naar de Joden ging in de synagogen in het buitenland. Dat is ook zijn specifieke bediening, dat hij in het buitenland dat koninkrijksevangelie meehielp ondersteunen. En dat hij naar de synagogen ging en ook naar de natiën waar hij zijn evangelie bracht. En wat in Handelingen in het verslag staat, is datgene wat wij zouden moeten weten wat betreft de koninkrijksbediening, zowel van de apostelen van de besnijdenis als Paulus. En dat had de Heer ook tegen hem gezegd toen hij geroepen werd, dat hij de naam zou belijden voor, de naam van de Heer groot zou maken en belijden ook voor de kinderen of de zonen van Israël. En voor de natiën en voor koningen enzovoort. Nou, dat is allemaal, zien we dat gewoon werkelijkheid worden naarmate wij Handelingen lezen en bestuderen. En dat is denk ik goed om dat te beseffen, dat het precies zoals Paulus aangezegd was in het begin, dat het ook precies allemaal werkelijkheid is geworden. En dan denk ik aan Handelingen 9 vers 15, hè, als u per se de tekstwijzing erbij wil hebben. En we zien hier op deze slide, ziet u hoe het dan verder is gegaan. Hij ging naar Jeruzalem. Daar heeft hij dan waarschijnlijk zijn gelofte ingelost. Dan moest hij offers brengen. En dan was die gelofte daarmee voldaan. En van daaruit is hij dan naar Antiochië in Syrië gegaan. Dat was in feite zijn thuisbasis. En misschien is het goed om daarvan toch nog een keer op te merken dat dat in feite het beginpunt was waar hij zijn evangelie, zoals hij dat bracht, is gaan prediken. En dat was ook de thuisgemeente, om het zo maar te zeggen. Dat was dus niet Jeruzalem. Dat is een misverstand wat in de kerkgeschiedenis, laat ik maar zeggen, in het theologische denken binnen is geslopen. Dat de gemeente, het lichaam van Christus zoals die nu is, dat die in Handelingen 2 begonnen is op de Pinksterdag, dat is niet zo. Het is begonnen met de roeping van Paulus en de thuisgemeente, de thuisbasis, de moedergemeente, om het zo maar te zeggen, als je dat wil zeggen, is dan niet Jeruzalem. Dat was voor de koninkrijksecclesia. Maar voor de lichaam van Christus was de oorspronkelijke moedergemeente Antiochië in Syrië. En die naam Antiochië, als je dat letterlijk vertaalt, dan zegt het ook iets. Natuurlijk weten dat het vernoemd is naar Antiochus Epiphanes, hè, van, wat is het, de Ptolemeeën geloof ik, of de Seleucide. Dat ben ik even niet zeker van welke twee, maar Antiochus Epiphanes, dat waren nummer, zijn er geloof ik 7 geweest. Maar die steden, want er was ook een Antiochië in Pisidië, dat ziet u ook op dat kaartje staan hier, een beetje zo centraal in het huidige Aziatische Turkije, dat is Antiochië in Pisidië. Die zijn vernoemd dus naar zo'n veroveraar, zo'n koning, of weet hoe je het ook zeggen wilt. Maar als je dat letterlijk vertaalt, Antiochië, dan betekent dat vanuit het Grieks in plaats van hebben. En dat zegt toch dan wel iets over die gemeente die het lichaam van Christus is, want die had oorspronkelijk dus een thuisbasis. Die heeft, of die had oorspronkelijk een thuisbasis in plaats van Jeruzalem. Daar heb je eigenlijk dan die betekenis ook van de naam Antiochië. Dus ik geef het maar mee ter overweging. Een uitlegger heeft dat wel eens opgemerkt en ik vond dat eigenlijk prachtig. Daarom zeg ik het nu opnieuw en daar zit nog wel iets anders aan vast. Want als je dus gaat zeggen dat de gemeente oorspronkelijk, het lichaam van Christus oorspronkelijk ontstaan is op de Pinksterdag in Handelingen 2, dan ga je ook zeggen, of dan moet je gaan zeggen, dat de gemeente het lichaam van Christus wortelt of zich fundeert op de olijfboom Israël. En dan krijgt u die uitspraken die dan uitleggers doen van ja, de gemeente en onze oudere broer of onze grotere broer is Israël en we zijn verbonden met die olijfboom en dat is daar zitten eigenlijk onze wortels. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Want als je zo gaat redeneren, redeneer je dus weer aan Paulus voorbij. Nee, de gemeente het lichaam van Christus is begonnen en dat heeft alles te maken met de roeping van Saulus, die later Paulus werd genoemd. Daar ligt het begin van het lichaam van Christus. Die ligt ook niet, het begin ligt ook niet in de aardse Messias Jezus, hoewel natuurlijk zijn kruisdood en opstanding zeker de basis is van het evangelie, absoluut, maar de geestelijke oorsprong van het lichaam van Christus, die ligt in Christus Jezus, de verheerlijkte Heer. Die gekruisigd is geweest en nu verheerlijkt. Zo moet ik het dan even compleet zeggen. En dan ben je dus qua, om het zomaar te zeggen, om het weer aards te zeggen, qua wortels, wortel je dan niet op die olijfboom Israël. Hoewel zij natuurlijk die schriften hebben bewaard, enzovoort, enzovoort. Ja, zeker, zeker. Wat is het voordeel van de Jood en de nut van de besnijdenis? Allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd, zegt Paulus. Ja, zeker, absoluut. Maar als het gaat om de fundatie van de gemeente, als het gaat om waar de gemeente in wortelt, is dat geestelijk gezien in Christus Jezus. En dan ben je dus op een andere lijn dan Israël. En Israël heeft de eigen plaats en de gemeente heeft ook de eigen plaats. En dan hou je de lijnen goed uit elkaar. En de verwarring begint dus direct al als je zegt dat wij geënt zijn, hè, lichaam van Christus geënt zijn op die olierijke olijf, zeg ik het zo goed? Ja, de olierijke olijfboom uit Romeinen 11. Maar dat gaat daar over de natiën en dat gaat over de lichtdragersfunctie. Dat heeft te maken met het woord. En dat is iets anders dan de wortels van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dus die dingen moet je dus steeds goed uit elkaar houden. Vandaar dat we dat consequent doen. Dat is ook de opdracht, de Bijbelse opdracht aan Timotheus. Timotheus, jij zou het woord van de waarheid recht snijden. En dan moet je die lijnen dus in Handelingen, die twee lijnen moet je dus goed uit elkaar houden. Nou, en dat willen wij heel graag doen. En dat proberen we aan alle kanten via de goede uitleg die daarvoor beschikbaar is aan vast te houden. En uiteindelijk zien we dus hier in die derde reis, om daar even op die slide nog terug te komen, zien we dus dat Paulus dan uiteindelijk in Efeze terechtkomt. Maar we zijn nog heel even in Handelingen 18. Paulus die had ook een dat werd een medestrijder van Paulus, Apollos. Daar hebben we de vorige keer wel bij stilgestaan. Ook dat zijn naam 10 keer genoemd wordt in de schrift, 7 keer in de Korinthebrief en 3 keer buiten de Korinthebrief. En dit was in Korinthe aan de hand. Er was partijschap, er was tweedracht, er was naijver, er was geruzie te midden van de gelovigen. Klinkt niet onbekend, hè? Dat was in Korinthe al. Want daar zeiden ze dus, ik bedoel dit, dat elk van jullie zegt, ik ben inderdaad van Paulus, ik echter van Apollos, ik echter van Kefas, ik echter van Christus. Paulus zegt, dat is vleeselijk. Wij zouden allemaal hetzelfde zeggen. En dat deden zij niet. Het was daar een cacophonie in de Korinthe gemeente. En ja, de verdeeldheid dus. Hè. Maar dat is vleeselijk. Achter mensen aanlopen, opkijken tegen mensen. En Paulus kon dan niet zo goed spreken. En hij sprak natuurlijk daar te kort en daar te lang. Natuurlijk, dat zal allemaal de klacht tegen Paulus geweest zijn. Zijn welsprekendheid was niet volgens de regels van de retorica in die tijd, enzovoort, enzovoort. Ja, u weet het allemaal wel. Maar ja, het was wel de geroepen apostel. En daar zal de gemeente toch mee moeten doen. Het is die boodschap die Paulus in zijn brieven brengt, en die je dus niet terugvindt in Handelingen. En dat is ook zo'n oorzaak van verwarring. Dan probeert men het evangelie van Paulus te destilleren uit Handelingen. Dat gaat niet, want de Handelingen gaat over die vraag die beantwoord wordt in Handelingen, die de discipelen stelden aan de Heer Jezus toen hij nog net even op aarde was. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? En dan zegt de Heer, nee, het is niet aan mij, maar het is aan de Vader. Die heeft de tijden in zijn hand. En dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, Handelingen 1, kun je het allemaal nalezen. En Handelingen geeft dan antwoord op die vraag, wat er met die hele koninkrijkslijn, wat daarmee ging gebeuren. Het hele boek Handelingen vertelt dat. En die vertelt keer op keer dat Israël verhardde in ongeloof. Er waren natuurlijk wel die tot geloof kwamen, die echt geloven en bleven geloven in Jezus als de Messias, zeker. Maar als geheel, als volk, zie je steeds, en bij het Sanhedrin, maar ook in de diaspora, om het zo maar te zeggen, zie je dus de tegenstand. Paulus wordt keer op keer uit de synagoge gegooid, mag daar niet verder gaan, en dan wordt hij genoodzaakt om dan buiten de sjoel verder te gaan. En dan spreekt hij zijn evangelie, maar dat wordt niet in Handelingen verteld wat dat is, wat de inhoud daarvan is. Dat vinden wij in de brieven van Paulus. Wie of wat, Paulus die antwoord dan op die verdeeldheid met wie of wat is dan Apollos? He, er staat een wat onbepaald woord in het Grieks, wat je zowel met wie als wat kunt vertalen. En vandaar dat ik het even zo even heb weergegeven. Wie of wat dan is Apollos? En wie of wat is Paulus? Dienaren. En dat is natuurlijk steeds, dat is ook ontwikkeld, hè, in het theologische kerkelijke denken. Dan waren het geen dienaren meer, geen ministers, maar dan werden het ambten. Dan heeft men een ambt van predikant of van diaken of ouderling of u kent dat allemaal wel. En dan worden dat automatisch mensen waar tegenop gekeken wordt en die hebben dan een bepaalde functie en noem alles maar op. En Paulus zegt hier gewoon tegen die Korintiërs, nou, wij zijn dienaren. Apollos is een dienaar. Paulus, als hij zijn evangelie opent in Romeinen 1, zegt hij, ik ben een slaaf van Christus Jezus. Daar begint hij mee. Een geroepen apostel. Maar hij begint met dat hij een slaaf is. Dus hij is een dienaar. Hij is geroepen. Het is genade. En daarom als zodanig deed hij dat werk. Dus het gaat niet aan om dan tegen iemand op te kijken. Maar dat zijn dienaren. Door wie of welke jullie geloven. En zoals de Heer aan elk geeft. Dus de Heer geeft aan Paulus een bepaalde bediening. En die gaf aan Apollos een bepaalde bediening. En de Heer geeft ook aan iedere gelovige de mate van het geloof. Ik bedoel, dat is ook aan de Heer. Maar Paulus kon wel zeggen, ik plant, Apollos drenkt, maar God doet groeien. Dus ja, Paulus en Apollos, het zijn dienaren. En of de gemeente zich ontwikkelt, groeit, God geeft de groei. God geeft de mate van geloof. Daar gaan wij niet over. Zegt Paulus toch ook aan de Corinthiërs in zijn tweede brief. Hè? Niet dat wij heersen over jullie geloof, maar we zijn medewerkers aan jullie blijdschap. Of medewerkers aan jullie vreugde. Dus Paulus die stelde zich niet zo op hoor, dat hij over hun geloof heerste. Hij bracht wel het woord en hij moest ook vermanen aan de Corinthiërs. Dat was allemaal luid en duidelijk en zeer terecht. Maar het was God die dan daarop het herstel moest geven en de groei moest geven. Kijk, er was geen concurrentie hè, tussen Paulus en Apollos. Ik weet niet of dat wel eens gedacht is door uitleggers, misschien wel, maar dit kwam ik tegen. Dat de band tussen Paulus en Apollos, die was goed en die bleef goed. Hè, er was geen onderlinge naijver. Wat je in de christenheid wel hebt, daar heb je wel onderlinge naijver. Daar ga ik verder nu niks over zeggen, maar er zal wel heel wat over te zeggen zijn hoor. Maar de band tussen Paulus en Apollos was goed. En daar zouden sprekers en evangelisten binnen de christenheid een voorbeeld aan nemen. Zenas, de wetgeleerde, zegt Titus, dan ben je al aardig stuk in de geschiedenis opgeschoten. De brief aan Titus, waarin hij een heleboel dingen zegt. En dan zegt hij Zenas, de wetgeleerde, aan het eind van die brief, en Apollos. Nou, dat is dus heel wat jaartjes na Handelingen 18 en 19. Zend hen ijverig vooruit, opdat hen niets ontbreekt. Dus hier zien we hoe Paulus ook open en met waardering over Apollos spreekt. En ook de gelovigen aanspoort om ze vooruit te zenden. En te zorgen dat ze voldoende hebben onderweg, om het zo maar te zeggen. Voldoende hebben om voldoende ook materieel om hen die reis te kunnen laten maken. Dus er was helemaal geen concurrentie tussen Paulus en Apollos, want ook dat, als dat er zou zijn geweest, zou dat ook vleeselijk zijn geweest natuurlijk. Apollos, over hem gaat deze tekst, Handelingen 18 vers 28, daar waren we de vorige keer gebleven. Want uitgestrekt weerlegde hij de Joden grondig, publiekelijk tentoonspreidend, door de schriften te zijn, de Christus is Jezus, de Messias, dus hij toonde aan Apollos en zoveel had hij dan meegekregen. Hij was doorkneed in Tenach en hij sprak heel enthousiast en nauwkeurig vanuit Tenach, want hij weerlegde de Joden grondig. En het kan wel eens zijn dat er momenten nodig, dat er soms wel eens momenten zijn dat je iets uit de schrift heel grondig moet laten zien, opdat, en dat is dan je gebed, opdat God dan geeft dat de mensen het gaan verstaan. En dat is wat Apollos hier ook deed tegenover de Joden, die natuurlijk de nacht kenden, hè, die elke week in de Shabbat, in de Sjoel, elke week wordt er een Haftara-lezing gedaan, dat weet u wel. En de gewekelijkse Parashat, dat deden ze toen ook al en dat doen ze nu nog steeds. En ze bestudeerden de Talmud, althans als je de Talmud gaat bestuderen. Maar dat is een heel werk hoor, daar doe je wel 7,5 jaar over, de Talmud. En dan hebben ze er ook nog twee. Hè? Dan hebben ze nog de Babylonische Talmud. En die is 2,5 miljoen letters, heb ik begrepen. En de Jeruzalem Talmud, die is wat kleiner, die is 750.000 letters. Maar als je de hele Talmud wil bestuderen, dan is dat 7,5 jaar werk. En dat is wat er gebeurt met de schriften. Hè? Want kijk, die schriften die zouden opengaan. We zouden die schriften hebben en die zouden we openen. Maar wat is er nou gebeurd in de loop van de tijd? En dat zie je steeds weer gebeuren binnen religieuze denken. Kijk, bij de Joden is die Talmud er overheen gekomen. Want wat is die Talmud? Dat is de Midrash, hè? Dat is de uitleg. Dit staat dan op, als je een Talmudbladzij ziet, dan zie je dat centraal op zo'n bladzij staan. En er staat eromheen, staat dus de Gemara, dat is dan de uitleg weer van wat de rabbijnen hebben gezegd over die Midrash. En dus je bent al bezig met een aantal lagen voordat je bij de Torah, bij de Tenach zelf komt. Hè, wat ik nu over heb, Talmud, dat is allemaal uitleg van de Tanach. En dan vooral natuurlijk van de Torah. Dus dat is nogal wat. En in de praktijk zijn veel inzettingen die Israël in acht neemt, komen uit de Talmud. Die zijn in de praktijk vaak toch belangrijker dan de schriften zelf. En hetzelfde zien we, precies hetzelfde, want er wordt er verwezen naar zo'n rabbi die en die heeft gezegd, en rabbi Akiva heeft gezegd, en Maimonides heeft gezegd, en noem ze allemaal maar op. En dat zijn allemaal van die discussies, hoe je dan bepaald sabbatsgebod bijvoorbeeld moet uitleggen, en wat je dan op Shabbat wel en niet mag doen, en dat soort dingen allemaal. En precies hetzelfde voltrekt zich binnen het christendom, want ja, ook daar wordt verwezen naar de oudvaders. Hè. Dan is bijvoorbeeld een Augustinus heel belangrijk geworden, die heeft het hele duizendjarig rijk weggeredeneerd, die zei dat het allemaal symboliek was. Dus die hele toekomstverwachting werd weggenomen. En er wordt er verwezen naar Tertullianus, en er wordt er verwezen naar de Nicea, 1700 jaar, dit jaar geloof ik. Dat soort dingen allemaal, en er worden al die kerkvaders erbij genoemd. Ook weer terugverwijzen naar die vaderen, hè. Maar dat is traditie naast de schrift. En binnen protestant, toen kwam de reformatie in de 15e eeuw, 16e eeuw. En toen gebeurde daarna hetzelfde. Want als je nou in de reformatie, dan krijg je daarna nog de nadere reformatie, weet je wel. En dan wordt in die nadere reformatie wordt ook weer verwezen naar de vaderen. Hè, bijvoorbeeld Smijtengeld, hè, de gekroopte rieters in Middelburg. Of Kokkeus, of weet je wel, altijd Comrie, dat soort mensen allemaal. Nou, dat zijn dan de oudvaders van die reformatorische mensen. En daar wordt dan ook steeds naar verwezen. Ja, je wilt er bij ons in de kerk komen, nou ga dan eerst maar eens die oudvaders lezen. Dan ga je de Bijbel wel beter begrijpen. Hoort u dan dat precies hetzelfde gebeurd is als wat ik net noem? Christendom, of Jodendom, Christendom, na de reformatie, wordt verwezen naar Calvijn, Luther enzovoort. Waar blijft de schrift in dat hele verhaal? Waar blijft de schrift? Nou, dat is het punt, hè? Dat is het punt. En het gaat me echt niet om allerlei religieuze of allerlei godsdienstige instellingen af te kraken. Daar gaat het helemaal niet om. Ik vertel alleen hoe het gaat. En dat je dus altijd ervoor moet oppassen dat je dus niet verzandt in tradities van mensen. En dat die op een gegeven moment dan belangrijker gaan worden dan de schrift zelf. Dat kan niet. Dat kan niet. En dat is nodig dus, omdat Apollos hier grondig weerlegde, de Joden, die dus allerlei opvattingen hadden. Maar Apollos was iemand die had ook Jezus leren kennen als de Messias. En daardoor had hij wat meer licht. En hij was iemand die doorkneed was en hij was ook zeer bedreven. Hij was zeer, wij zouden nu zeggen, enthousiast of zeer gedreven. Om die schriften dus bekend te maken. En om vooral bekend te maken, degene over wie de schriften spreken, de Messias, Jezus. En dat is natuurlijk een hele rijke studie, als je dat doet, echt vanuit de Tanach, laten zien waarover die Messias gesproken wordt. Ja, dat is zoveel. Dat is zo ontzettend veel. En ik heb op deze slide heb ik gewoon maar wat dingen gezet, heb wat grepen genomen. Maar dit is natuurlijk lang geen uitputtende opsomming. Maar dit spreekt natuurlijk allemaal over hem die komen zou. En het was natuurlijk al bij Adam en Eva beloofd, het zaad van de vrouw. Dat zou de kop van de slang, ja, dat staat er ook niet, vermorzelen. Want het zou betekenen dat die slang helemaal er niet meer zou zijn. Maar in ieder geval zodanig verwonden en ook de kop, hè, dus de macht, de kop, zodanig verwonden dat hij uitgeschakeld zou worden. Nou, dat was al de eerste verwijzing, al in Genesis 3, naar de Messias, die komen zou. En dat is ook een gevleugelde uitdrukking geworden, zelfs ook binnen het Jodendom. Hem die komen zou, of hij die komen zou, hè, daar wordt steeds aan gerefereerd. Abel was een type van Christus, Henoch, type van Christus, Melchizedek, ook Abraham, Isaac, Israël, Jozef, de aartsvaders, op hun beurt allemaal op verschillende manieren, type van hem. De hele tabernakel. We hebben een aantal keren studies gedaan in Soest over de tabernakel en daar bleek steeds dat het allemaal sprak over degene die komen zou. De offers natuurlijk ook, dat is ook een hele rijke studie als je die offers gaat bestuderen. Het verwijst allemaal naar hem. De rots die met hem meeging, zegt Paulus toch in 1 Korinthe 10, de rots die met hem meeging, dat was de Christus. Een beeld van de Christus natuurlijk. Mozes, die profeteerde in Deuteronomium dat er een profeet zou komen als Mozes. En dat is een hele sterke, die geldt ook heel sterk binnen het Jodendom. En als die zou komen, dan zouden ze het weten. Nou, hij is gekomen. En de Joden zeggen natuurlijk nog grotendeels nog steeds dat hij nog steeds moet komen. Dat is wel waar natuurlijk. Alleen ze hebben dan nog niet de erkenning dat het Jezus Christus is. Jezus de Messias. Dan Jozua, de richters, noem die maar op. Simson, Samgar, nou, al die richters, ook allemaal typen van hem. Boas, prachtige geschiedenis van Rut en Boas. Boas, zijn naam betekent ook de komende sterke. Hè? Bo is de komende en Oets of As, dat betekent de sterke. Dat is hij die komen zou. Boas is ook een type van Christus, zeker. De profeten, de knecht van Jahwe, Jesaja 42, Jesaja 53... Ja, dan zeggen de rabbijnen, ja, die knecht daar, dat zijn wij, dat is Israël. En ze hebben gelijk, alleen vooral spreken die profetieën over de Messias, over Jezus Christus, die gekomen is. En natuurlijk de psalmen. Petrus, op de Pinksterdag, geïnspireerd door Heilige Geest, zei vanuit psalm 16, dat degene die uit de doden is opgewekt, psalm 16, wat David als profeet poëtisch opstelde, maar dat sprak over de Christus, over de opstanding van Christus. Zegt Petrus op de Pinksterdag, notabene. Nou, dat is wat hij, ja, natuurlijk, welke psalm je ook neemt hoor, dat spreekt allemaal van hem. Ik bedoel, wat dat betreft, is die schrift dan zo rijk en zo vol en zo, ja, machtig. En ja, Apollos heeft diverse aspecten hiervan, dat stel ik me dan zo voor, mogen doorgeven om hen te overtuigen dat inderdaad Jezus, Jahwe is redder, dat de Messias is. En ja, kijk, die naam Jahwe, die komt in de Griekse schrift als zodanig niet voor. Hij wordt alleen in het begin, weet u wel, in Openbaring wordt hij uitgeschreven, hè, als degene die was, die is en die komt. Hè, dan wordt die naam Jahwe uitgeschreven. En als je dan gaat kijken in de Griekse vertaling van Tanach, dan blijkt dat die naam Jahwe steeds vertaald wordt met kurios, hè, met het Griekse woord kurios. En dus elke keer als je leest over de kurios en het verwijst naar de Heer, dan is dat ook een verwijzing naar de Jahwe van Tanach. Zo, hè, zo kun je ernaar kijken. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is voor sommigen een probleem, maar dat hoeft wat mij betreft helemaal geen probleem te zijn. Want het punt is, kijk, als je het hebt over Jahwe, dan zegt men ja, Jahwe, dat is God, die is geest en die is onzichtbaar, die is onhoorbaar. Ja, zeker, zeker. Alleen bij gelegenheid wordt degene die Jahwe representeren mag, de Heer Jezus Christus, wordt ook aangesproken als Jahwe. En daar zit voor mensen dan de verwarring. Want die denken van ja, maar het gaat toch over God die geest is. Maar het gaat hier toch over Jezus Christus. He, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Zacharia 12. En in het tekstverband gaat het wel degelijk over Jahwe. Die doorstoken is. Ze zullen hun Jahwe zien die doorstoken is. Dat blijkt dus de Heer te zijn. Alleen de Heer was natuurlijk zodanig de representant van de Vader. Dat hij ook Jahwe genoemd kon worden. En daar, dit punt, als je dit ziet, dan ben je uit de verwarring. En als je het niet ziet, dan ben je verward en dan verdwaal je misschien wel in drie-eenheidsgedachten enzovoort. Die de schrift helemaal niet kent natuurlijk, drie-eenheid. Maar deze dingen moet je leren verstaan. God is geest en zijn woord en zijn beeld waarin hij zich uitdrukt, dat is de Heer Jezus Christus. En die had, voordat hij mens werd, ook wel degelijk een gestalte. En ook daar zit een stuk verwarring. Maar goed, we gaan verder, anders voer ik te ver door op dat punt. Omdat we met handelingen tenslotte bezig zijn. Het gebeurde echter toen Apollos in Korinthe was, dat Paulus door de bovenste delen kwam. En hier hebben we dat kaartje. En u ziet hoe Paulus dan vanuit Antiochië in Syrië, door dat wat wij dan nu Turkije noemen, is getrokken. En hij ging daar ook langs Tarsus, dus hij ging vanuit de moedergemeente, ging hij ook weer naar zijn moederstad, Tarsus, waar hij vandaan kwam, waar hij gepokt en gemazeld was. En hij is dan doorgetrokken en zonder twijfel heeft hij dan die steden bezocht waar hij ook al eerder geweest is, die Galatische gemeentes, alhoewel dat zal toen wel spanningen gegeven hebben inmiddels, die derde reis. Want toen waren de Judaïsten daar natuurlijk ook al actief. Hè? Lees de Galatenbrief. Dus dat waren, daar was ook al de nodige bonje, zeg maar. Hè? Net als in Korinthe. Was ook verdeeldheid. En toen is die doorgetrokken. Er staat hier de bovenste delen. Het woord bovenste, dat wil zeggen dat het een hoger gelegen stuk land is waar die trok. Hè? Vanuit de kust gezien dus bergachtig gebied. En toen is die doorgetrokken naar Efeze. En toen is hij niet in Colosse geweest of in Laodicea. Hij is doorgetrokken. Hoe weten wij dat? Omdat als hij die brief aan de Colossenzen schrijft, ik heb hier verwezen naar 2 vers 1, daar zegt Paulus dat hij hen nooit in het vlees ontmoet heeft. Hij had alleen geestelijk met hen contact gehad. Hij is daar nooit zelf lijfelijk geweest. Epaphras was degene die daar zijn evangelie had gebracht en daar was die gemeente van Colosse door ontstaan. Maar Paulus is daar zelf lijfelijk nooit geweest in Colosse. He, dat lag daar in dat stuk tussen Antiochië en Pisidië en Efeze. Die in feite liggen. Waarschijnlijk is die nog iets noordelijker dan dit lijntje wat hier getrokken is. Maar, want op die lijn liggen wel liggen Colosse en Laodicea. Maar daar is die niet geweest. Daar heeft hij niet gestopt voor zijn reis. Dus hij is waarschijnlijk in een nog hogere berg. Pas berggedeelte is die doorgetrokken. En we weten misschien ook wanneer dat geweest is. Want Paulus is waarschijnlijk in juli is hij aangekomen in Efeze. En hoe weten wij dat? Nou, hij is getrokken, dat is even een ander plaatje. Wat u hier ziet op de slide. Hij is over het Taurusgebergte getrokken. Dat is een hele bergrug daar. Dat heeft natuurlijk te maken met die tektonische platen, weet u wel. Via de Cilicische poort en het kleine witte cirkeltje, dat heb ik daar aan het kaartje even toegevoegd. Daar ligt iets ten noorden van Tarsus, ligt die, dat is een bergpas. Dat is echt hooggebergte, want tot in juni ligt daar sneeuw. Dus dan is die bergpas eigenlijk niet goed begaanbaar. Dus waarschijnlijk is Paulus pas in juni daar langs getrokken en zal mogelijk in de zomer, dus in juli, in Efeze gearriveerd zijn. Dus daardoor weten we dat. En mogelijk is dat dus, maar de jaartallen, u weet het, is altijd lastig. Paulus kwam in juli 52 AD in Efeze. Mogelijk, hè? Dat is mogelijk. En heeft toen daar, hij is daar natuurlijk langere tijd geweest. Waarschijnlijk wel een jaar of drie totaal. Tot ongeveer 55 is hij daar dan, zou hij daar dan geweest kunnen zijn. En toen hij naar beneden kwam, dus toen kwam hij van dat hooggebergte, hij trok over een hoge bergrug. En toen hij naar beneden kwam, daarom staat dat er zo, dat heeft te maken dus met het landschap, kwam hij naar Efeze of naar binnen Efeze en hij vond daar enige discipelen. Hij let op het woord vinden, dus Paulus heeft eerst actief gezocht of hij medegelovigen kon vinden daar. En die heeft hij gevonden en daar kon hij dan verder mee zijn woord brengen. En Efeze, dat was het toenmalige handelscentrum van de Romeinse provincie Azië. Azië was zeg maar het oostelijke gedeelte van wat we hier als Aziatisch Turkije zien. Dat was de Romeinse provincie Azië en daar lagen dan ook Colosse en Laodicea in, maar ook Efeze. Dat was het handelscentrum van die provincie. Het lag ook aan de kust. Dat was een vrije Griekse stad, voor zover ze vrij mochten zijn binnen het Romeinse Rijk. En die had ook een eigen senaat. Dat was toen al een Romeinse opstelling van de politieke macht, om het zo maar te zeggen. En die had ook een eigen burgerverzameling, dat heet dan een ecclesia. Iedere grotere plaats, ik weet niet hoe klein of hoe groot een plaats moest zijn. Als daar een volksvergadering, dat wordt dan vertaald met volksvergadering, hè, of wordt dan weergegeven als een gezegd een ecclesia, was een volksvergadering en die kon ook bij gelegenheid wetgevende macht hebben. En je ziet ook dat soms in vertalingen het woord volksvergadering wordt gebruikt. Hè, dat was dan ook de wetgevende groep binnen zo'n stad. En dat was dan de achtergrond van het woord ecclesia. Maar dan moet je dat weer niet te ver vanuit die cultuur doortrekken op ons, op de ecclesia die het lichaam van Christus is. Want daar maak je dus weer een denkfout, naar mijn mening. Omdat het woord ecclesia, wat betekent het woord ecclesia letterlijk? Betekent letterlijk uitgeroepene. En dat is wat God doet. En daarom wordt dat woord gebruikt. En natuurlijk is het een bepaalde groep. En heb je groepjes, hè, binnen één stad heb je allemaal verschillende groepjes gelovigen die bij elkaar komen. En die vormen dan samen de ecclesia van die stad. Maar je moet niet zo ver gaan dat je dan dus dat wetgevende aspect bijvoorbeeld gaat doortrekken naar de ecclesia die het lichaam van Christus is. Want dat gebeurt dan in de praktijk in uitleg. Hè? En dan ga je naar mijn mening net weer een stapje te ver. Net als wat afgelopen zondag toen ik even aangaf dus dat het woord ontmoeting vanuit die Griekse cultuur, dat had wel een bepaalde betekenis. Maar binnen de context van 1 Thessalonicense 4 is dat een ander verhaal. Is het niet de groep die de Heer tegemoet gaat en hem binnenhaalt? Nee, het is de Heer die die groep tegemoet gaat en de Heer haalt die groep binnen in zijn omgeving. Dus dan is het precies andersom. Als je dat, kijk, daar zit dus het gevaar. Als je dus de betekenis vanuit de Griekse cultuur van bepaalde woorden in de Bijbel als het ware gaat invoeren en daarmee verval je dan heel snel dat je de Bijbel ook aan de hand daarvan gaat uitleggen. En daar zit een denkfout die heel veel uitleggers maken. En dat is ook mijn bezwaar, want God heeft zijn woorden 7 maal gelouterd, hè, zegt Psalm 12. Hij heeft de woorden, voordat ze in de schrift werden opgenomen, heeft hij ze 7 keer door zijn filter laten gaan, voordat ze precies op die plek kwamen waar ze in de schrift staan. Dus daarom zegt de schrift zelf ook dat de schrift geen eigenmachtige uitleg toelaat. Maar je moet schrift met schrift vergelijken en je moet goed kijken naar de woorden. En je mag best kijken naar wat die woorden dan in de cultuur van die dagen betekenden en hoe dat klonk in de oren van de mensen. Maar je kan niet vervolgens de betekenis van het woord aan de schrift gaan opdringen, want dan ga je dus de mist in. En dan gaan je toehoorders ook de mist in. En dat is het punt. En dat is een erg belangrijk punt, want de betekenis, de grondbetekenis van een woord in de schrift, daar moet je eerst naar kijken, daar moet je vanuit gaan. En dan kan je best allerlei dingen daarnaast bestuderen van de culturen enzovoort, waar dat allemaal in gebruikt wordt. Zeker, dat is heel goed om te doen. Alleen pas op dat je dan niet dat gaat inleggen in de schrift vanuit die cultuur. Want dan kom je op een hellend vlak. Want dan kun je ook gaan zeggen, ja, dat zegt Paulus en dat had de culturele achtergrond en dat zei hij vanwege die cultuur die er toen was. En soms is dat ook zo en dan moet je dat ook begrijpen. Maar daarmee kun je dan niet altijd zeggen dat, ja, maar dat was alleen maar voor die dagen, voor die cultuur, dus nu geldt het niet meer. Die fout moet je ook niet maken. Want daar is het woord van God nu eenmaal het woord van God voor. Dat het in die tijd had zeker een specifieke betekenis voor de luisteraars. Maar ook nu nog heeft ook die betekenis en is gezaghebbend. Voor ons, voor ons geloof, voor onze wandel, voor ons zijn. En anders raak je dat heel snel kwijt. En dat gebeurt dus steeds weer. Hè? Daar waar mensen vanuit geloof, en we praten niet over goede bedoelingen, maar vanuit geloof in gesprek willen gaan met de cultuur of in gesprek willen gaan met de samenleving, dan gaat het verwateren. Je ziet het bij de omroepen gebeuren. Het is gebeurd bij de KRO, het is gebeurd bij de NCV, het is gebeurd bij de EO. Allemaal, ze zijn allemaal verwaterd, ze zijn de boodschap kwijtgeraakt en ze hebben geen woord meer voor de wereld. Zo is het. Dat is wat er gebeurt. En ja, je zal toch bij die schriften zelf moeten blijven. Die blijven gezaghebbend hoor. Als je het loslaat, ja, dan is het kom maar binnen met je knecht. Kijk, de bodem in Efeze was voor Paulus voorbereid. Hè? Die bodem was voorbereid. Paulus die trok natuurlijk daardoor en dat was natuurlijk de tijd van de Heer. En soms staat er ook de geest van Jezus liet het niet toe of de Satan hinderde ons enzovoort. Dat zijn allemaal van die aspecten die Paulus tijd bepaalde wanneer hij daar aankwam op zijn derde reis. En dat moest precies dat moment zijn wat door God bepaald was, al van voor de Aionen natuurlijk. Moest hij daar zijn op dat moment. Maar de bodem was al voorbereid. En hoe ging dat? Nou, Paulus was daar. Hij was interesse. En hij was dus even eerder al in Efeze geweest. Er was interesse. Ze klampten hem aan. Maar hij moest door naar Jeruzalem. Hij ging heel snel weer door. Hij had niet veel tijd. Op dat moment kon hij niet veel tijd voor hen vrijmaken. Want de Heer, die drong op hem aan. Je moet door. Apollos die sprak in Efeze. Dat was ook voorbereidend op Paulus, in feite. Zonder dat Apollos zich dat misschien bewust was. Zonder dat Priscilla en Aquila zich dat bewust waren. Maar het was allemaal voorbereidend dat de apostel zelf zou komen. En uiteindelijk, ja, Priscilla en Aquila waren daar en die konden hem... Die konden Apollos, want Apollos wist wel wat. Het was een begaafd spreker, hij wist veel van Tenach. En toch legden zij hem de weg nauwkeuriger uit. Apollos, die notabene machtig was in de schriften. En ze hoorden dat, maar ze hadden Paulus gehoord. Ze waren met Paulus opgetrokken. En Paulus had hen meer verteld, ze wisten meer. En daarom waren zij degene die op dat moment... Niet toevallig natuurlijk, naar Apollos gingen luisteren en hoorden, hey, en ze namen hem apart en ze gingen hem uitleggen, kijk Apollos, dat en dat heb je gezegd, geweldig, maar Paulus die geeft aan het licht zus en zus zo, het is anders. Dus zij werden, zo werd Apollos bijgeschaafd door die twee volgelingen, hè, die ook tentenmakers waren. Ja, prachtig hè, Tentmaker, er is ook een website naar vernoemd geloof ik, Tentmaker, ja, die brengen ook Paulus evangelie. En hij zei tegen hen, hebben jullie Heilige Geest ontvangen? He, want hij kwam in Efeze en hij ging spreken. En toen vond hij daar dus discipelen, Paulus. We gaan nu even terug weer naar Paulus. En hij tegen hen zei, hebben jullie Heilige Geest ontvangen toen jullie geloofden? Ik denk dat Paulus eventjes zo dat waarnam, wat daar, hoe het was met die gelovigen, met die discipelen of die leerlingen die daar aantrof. En dat hij eventjes zo meteen had opgetrokken en dat hij luisterde en door had. Ja, dat vandaar dat hij deze vraag natuurlijk stelt. Hebben jullie Heilige Geest ontvangen toen jullie geloofden? Terwijl Apollos daar toch behoorlijk gesproken had. En die had ook uit de nacht gesproken. En die zou ook iets hebben kunnen zeggen over Heilige Geest. Maar dat had hij niet gedaan. Zij echter zeiden tegen hem, nee, we hebben ook niet gehoord... Dat er Heilige Geest is. En uitleggers die denken dat dit ook te maken heeft met het functioneren in zaken het koninkrijk met die gaven of de inwerkingen, de geestelijke inwerkingen van de Heilige Geest. Dat zou ook hierachter kunnen zitten. Maar de tekst zegt, nee, we hebben ook niet gehoord dat er Heilige Geest is. En toch wordt Heilige Geest... expliciet, hoewel het heel weinig is, de geest natuurlijk wel, de geest van Yahweh, maar de uitdrukking Heilige Geest komt maar 3 keer voor in Tenach. En dat is Psalm 51, even met elkaar lezen, u weet wel, dat is die psalm die David dichtte toen hij door Nathan was aangesproken op zijn misdraging met Bathsheba en dat hij Uria ook, de Uria had hij... naar het front gestuurd, zodat hij zou komen te overlijden aan het front. U weet wel, die hele kwalijke geschiedenis. En dan in Psalm 51, daar zegt hij... En dan is hij in verdriet, in berouw, dan heeft hij ingezien wat hij gedaan had... omdat Nathan hem krachtig aangesproken had. En dan zegt hij in vers 12, en dat is ook een lied verwoord geworden... Hè? Schep mij een rein hart, o God... En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. He, want die geest die was op David gekomen toen hij gezalfd was. En daarom was dit het intense gebed van koning David. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw redding terug. En ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Nou, we kennen de geschiedenis. God schonk hem genade. En hij mocht verder als koning. En we zien ook dat zijn Heilige Geest wordt genoemd in Jesaja 63. Die jongen ook even met elkaar opzoeken. Jesaja 63. Ook natuurlijk een prachtige profeet waar Apollos ongetwijfeld uitgesproken zal hebben. Ik kan bijna niet missen. Jesaja 63. En daar spreekt Jesaja. Zij daarentegen, dat gaat over het volk Israël, zijn ongehoorzaam geworden. en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand en hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dat is toch wel opmerkelijk, hè, wat hier staat. Zij waren ongehoorzaam geworden, hè, ze waren vervallen tot afgoderij. U kent die tragische geschiedenis van Israël wel. En dan staat hier ook, daarom is hij voor hen. Hij had ze lief en dat verbond dat bleef staan met Israël. En de liefde van Yahweh voor Israël bleef ook bestaan. Maar toch, vanwege hun gedrag, staat hier, daarom is hij voor hen veranderd, en dat was natuurlijk tijdelijk, in een vijand. En hij zelf heeft tegen hen gestreden. Of hij zette daarvoor ook bij gelegenheid andere volkeren in. Dat lezen wij bijvoorbeeld in de profeet Joël. Waar gesproken wordt over de sprinkhanen, weet u wel. Maar dat is een beeld van de volkeren, de vijanden, die dan op Israël, over Israël kwamen. Omdat ze gestuurd werden door God, omdat Israël, die moest het gericht daarop ondergaan. Hè? God had gezegd dat ze onder de vloek zouden komen als zij zich niet zouden houden aan de Tenach of aan de Torah. En daarom veranderde hij voor een vijand en stuurde hij ook vijanden op en af. En dat onder andere dan, we lezen dan in Joël 3 bijvoorbeeld over Egypte en over Edom. En dat, maar daarna zal ook dan weer het gericht, dat is dan het vervolg, hè, dus, maar dat is allemaal nog toekomst waar ik het nu over heb. Dan zal in het vervolg ook nog het gericht komen over Egypte en er zal ook het gericht komen over Edom. Dat is wat de profeten zeggen. Niet alleen Jesaja spreekt daar ook over, maar ook Ezechiël en Joël dus ook, hè. Vers 11. Toen dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die hen deed opgaan uit de zee, bij de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in hun midden stelde? En hoe was die Heilige Geest nou in het midden van het volk Israël? Dat was door middel van de wolkkolom en de vuurkolom. Wat de rabbijnen dan zeggen, dat is de Shechina. Zo op die wijze was zijn Heilige Geest dus in het midden van het volk Israël. En was de Heer dus te midden van zijn volk. Was de Heer dus bij zijn volk aanwezig. Hoe? In de wolkkolom, in de vuurkolom. Maar hij was wel te midden van het volk. De Heer was daar wel. En tegelijkertijd stond bij de Heer natuurlijk myriaden van boodschappers en van geestelijke machten en krachten ter beschikking. Op hetzelfde moment als dat nodig zou zijn, natuurlijk. En zo zal de Heer ook gericht gaan houden in het dal Jozefat, waar ook Joël over spreekt. Over de vijanden van rondom Israël, de vijanden, de gieren die zich nu al rondom het volk verzamelen, hè, rondom dat dode lichaam. Maar hij zal die vijanden, die gieren, daar zal ook het gericht over komen. Daar zeggen de profeten. Hè. Maar u ziet dus, drie keer, dit zijn de enige drie schriftplaatsen in Tenach waar gesproken wordt over Heilige Geest. En dat is toch niet zoveel, hè? En toch merkwaardig dan dat deze discipelen niet gehoord hadden van een Heilige Geest. Hij echter zei, naar binnen wat werden jullie dan gedoopt? Zij echter zeiden, in de doop van Johannes. Dus wat Apollos hen verteld had, dat was Tenach en dat ging niet verder dan de doop van Johannes. Die gesproken had over degene die na hem komen zou. Johannes de doper, die was natuurlijk de voorloper. En dat is eigenlijk wel heel mooi, hè? Die naam Johannes, dat is Yohanan. Dat betekent Yahweh of Yah zal genadig zijn. Hè? Er zit gen in die naam. Yohan, gen, Ganan. Yahweh zal genadig zijn. Hè, dat was de zoon van Zacharias en Elisabeth. En dat is natuurlijk heel mooi, die betekenis van die naam. Want ja, de genade die kwam natuurlijk toen de Heer ging optreden. En toen kwam de genade en de waarheid te midden van het volk. Hè? Dus die naam van Johannes was natuurlijk niet voor niks. Maar die doop in water, waar Johannes eerst mee doopte. Want ja, de Joden die kenden dan het mikvee natuurlijk. Hè? Het waterbad waarin ze zichzelf doopten, dat doen ze nog steeds. Hè? Als je giur wil maken, zo heet dat dan. Hè? Als je onderdeel wil worden of als je bij Israël wil aansluiten. Een giur, dat is heel wat hoor, daar moet je jaren voor studeren. En als je je hele giur hebt gedaan, dan is uiteindelijk het slotakkoord dat je in het mikvee gaat. dus in het waterbad, hè, weer in Sjoels kun je dat nog zien. En dan doop je jezelf eigenlijk, dan moet je zelf ondergaan, dan doop je jezelf in dat waterbad en dan kom je weer op en dan ziet de Jood dat als, nu ben ik afgesneden van de wereld, nu hoor ik bij het Jodendom, bij Israël, bij de Joden. En die zien dat ook wel, dit wateroppervlak zien ze dan ook als was het een scheermes, hè, dat snijdt jou dan af van... Maar Johannes de Doper, dat was natuurlijk wel bijzonder, want die doopte, dus zij lieten zich dopen. Dat was natuurlijk bijzonder. De Joden waren gewend zichzelf te dopen, maar nu kwam degene die hen doopte, Johannes. En door die doop scheidden zij zich af van de rest van Israël en gingen ze horen bij Johannes, sloten ze zich aan bij Johannes. Dus er stond een aparte groep. Doop spreekt van reiniging, hè, reiniging aan het vlees, de wassingen bij de tabernakel enzovoort spraken daar ook van. En eenheid, dus degenen die gedoopt waren door Johannes, die vormden een eenheid, één groep met Johannes de Doper. En Apollos had hen niet meer verteld, of niet verder verteld, dan de doop van Johannes. En zij waren dan ook waarschijnlijk, die discipelen waren dan ook waarschijnlijk gedoopt met de doop van Johannes. Dat was een doop tot bekering, tot in het koninkrijk, hè? Vergeving van zonden. Goed, ik denk dat het goed is om even te gaan pauzeren.